Gemeente, ik deel u mee dat deze week huisbezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, op maandagavond bij de familie Struik en de familie Rottier. Woensdagavond bij de familie Dikkeschij, bij zuster Oorbeek Overweel. Eveneens op woensdagavond bij Ingrid Post en bij Wilma den Deurwaarder. En ook op woensdagavond bij Jeanette de Waard en bij de familie C. van de Boom, allen in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 27e psalm, het derde vers. Psalm 27. Het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. We lezen het woord des Heren uit het laatste boek van Gods woord, het boek Openbaring. We beginnen de schriftlezing bij het 22e vers van hoofdstuk 21. Dus hoofdstuk 21, beginnend bij vers 22. En dan lezen wij tot en met het vijfde vers van het volgende hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 16. Gij maakt, Heer, lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. Openbaring 21, vers 22. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde, en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we zijn begonnen met de overdenking van het woord Gods, dat ons spreekt over het eeuwige leven. En daar geeft onze Heidelbergse catechismus in vraag en antwoord 58 een verklaring van. En ik heb u vorige keer dat gedeelte uit ons leerboek gelezen. Ik lees het u nogmaals. Dus dat is zondag 22, vraag en antwoord 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Wij komen als mensen samen in uw huis. En mensen zijn naar uw eigen getuigenis zondaren. En als wij als zondaren samenkomen in uw huis, Heren, en als we ons als zondaren ook stellen voor uw heilig aangezicht, dan moeten we wel beseffen dat wij vanwege onze zonde het eigenlijk niet waard zijn dat wij onze ogen zouden durven opheffen tot u. En dat we onze stem zouden gebruiken om te spreken tot u. Heere, u hebt het in uw woord duidelijk gezegd. En we zullen dat in ons leven toch moeten leren onderschrijven en aanvaarden, dat wij alles verbeurd hebben. En dat we geen enkel bewijs van uw gunst nog waardig zijn. En dat wij ook geen plaats meer zouden mogen hebben op uw aardbodem. Omdat zolang wij in dit leven zijn, wij deze aarde met onze ongerechtigheden bezwaren. En wij de lucht die we inademen bezoedelen en verontreinigen. En alles waar we onze hand aan slaan en alles wat wij aanpakken en alles wat we doen, Heren, dat wordt onrein gemaakt. En al uw goede gaven en al uw volmaakte giften, zodra ze in onze handen liggen en zodra wij er gebruik van gaan maken, wordt het verontreinigd. En Heren, dat is onze grote ellende en dat is onze diepe verlorenheid. En nu komen wij als zulke mensen tot u. En we spreken tot u en we gebruiken onze stem en we gebruiken de mogelijkheid die gij geschapen hebt om te spreken en om te denken, om nu in deze ogenblikken tot u te spreken en om aan u te denken. Maar met dat wij dat doen, worden ook onze gedachten en onze woorden verontreinigd. Heren, er staat in uw woord, wie zal een reine geven uit een onreine, niet één. En zo kan het ook van onze woorden gezegd worden. Wie zal er een rein woord geven uit een onrein hart, niet één. En wie zal er een reine gedachte voortbrengen uit een onrein, verduisterd verstand, niet één. En zo staat het ervoor, Heren, gij zegt dat zelf in uw woord. En wat moet ons dat eigenlijk aangrijpen? En wat moet ons dat diep ontroeren? Goed door u geschapen. De rechte wijze door u voortgebracht. Goed en naar uw evenbeeld. En dan zo verloren, zo verdorven, zo gevallen, zo ellendig. En zelfs na ontvangen genade, zelfs als uw geest begon te herscheppen, blijft er nog zoveel van dat oude verdorven bestaan over en is er nog die onreinheid en nog die verdorvenheid. En is het alles zo onvolkomen en met zonde bevlekt en moet uw kerk het belijden, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Heren, laat het ons inderdaad ook aangrijpen. En laat het ons werk geven. En laat het ons verootmoediging zoeken. En laat het ons diep voor u doen buigen. En laten we onder de vernedering van dit veroordelend woord als vluchtelingen tot de troon der genade mogen vluchten om bij u barmhartigheid te verkrijgen en om door u geholpen te worden ter bekwamer tijd. En nu worden wij, mensen die zo zijn, vanavond geroepen om met elkaar te denken over en te spreken over de hemel. Over die zuivere, reine, heilige woonplaats van God. En van de heilige engelen. En van de verloste, van de gezaligde kerk. Wij worden geroepen, heren, met ons beperkte en erger nog met ons verduisterde verstand, te denken over datgene wat u omtrent, dat eeuwig hemelleven hebt geopenbaard. Geroepen om na te denken over dat mysterie waarvan uw woord ons zo pas al gezegd heeft, en zij zullen zijn aangezicht zien. Heer, hoe kunnen we dat? Daarover denken en daarover spreken en preken. Dit zijn dingen die veel te hoog liggen, die voor ons onbereikbaar zijn. Maar als gij ons door uw geest zoudt willen voorlichten en zoudt willen leiden, dan zullen we er misschien uit de verte toch wat van mogen aanschouwen en wat van mogen zeggen. En dan zal datgene, al is het nog zo gering, wat we er dan van mogen zien en mogen horen, en toch ook in staat en bij macht te zijn om in onze harten een hartelijke begeerte te verwekken, een verlangen te scheppen om daar meer van te mogen verstaan en er meer van te mogen genieten en daar straks volkomen in te mogen delen. Heren, dat is toch eigenlijk zoals het behoort te wezen, zeker bij hen die u lief hebben. Dat verlangen om straks met uw goddelijk beeld verzadigd te mogen zijn. Straks dat voorrecht te mogen genieten, dat ze uw aangezicht mogen zien. Heren, als het goed is, maar het is vaak niet goed. Het is vaak helemaal niet goed. Maar als het goed is, is dat toch het verlangen in het zielenleven van alle die u vrezen. Als het er niet is, heren, werk het dan. En als het er misschien heel zwak en heel gebrekkig is, versterk het dan. En wilt gij in uw volk uzelf zo verheerlijken, dat er die begeerte mag zijn, ja, sterker mag zijn, dat die begeerte mag leven, heren, om verzadigd te mogen worden met u en aan u, voor tijd en voor eeuwigheid genoeg te hebben. Ach, wij zoeken zoveel, maar we vergeten dat ook in dit opzicht één ding nodig is. Dat is dan tegelijk ook het geheim van de hemel. En als dat er niet is, dan is de hemel niet. En dan is het eeuwige leven niet. Maar als dat er al, dat er wel mag zijn, heren, ze zullen uw aangezicht zien, dan is het genoeg. Heren, geef dat daar wat van gekend mag worden. En dat zo uw kerk hemelsgezind mag worden gemaakt. En dat we meer en meer onttrokken aan de aardse beslommeringen en de aardse bezigheden en de aardse verleidingen vooral hemelwaarts gericht mogen leven. Maar wat is het aan de andere kant voor diegenen die van die hemelse gezindheid nu ook net niets kennen? Wat is het voor hen, een arm en een leeg leven? Als we het nu toch van de aarde moeten hebben, heren, als we het van onszelf moeten hebben, als we het van mensen moeten hebben, en als dat alles is, en als het verder niet gaat en niet strekt, wat zullen onze handen dan leeg zijn straks, als u het ons alles ontneemt, en als het ons alles ontvalt, en als er niemand meer voor onze ziel kan en wil en zal zorgen. O, wij bidden van u, geef dat we het verstaan mogen, nu terwijl we nog in het leven zijn, in het heden der genade, dat het erom gaat, nu hier, aan deze kant van het graf, het beginsel van de eeuwige vreugde te leren kennen. De hemel, althans iets van de hemel, in ons hart te mogen meedragen. En dat gebeurt toch, heren, als gij u tot een zondaar overbuigt. En dat gebeurt toch als gij uw woord in zo'n zondaars leven tot zegen stelt. En dat gebeurt toch als gij door uw grote ontferming zo'n verloren schepsel, zo'n schuldige zondaar, de blijken van uw gunst en uw ontferming geeft. Dan komt er toch wat van de hemel in het hart. Heere, wij bidden van u, geef dat dat gevonden mag worden. In beginsel en ook naarmate de werkingen van uw geest mogen voortgaan, opdat dit groeien mag en versterkt mag worden. Heere, bearbeid ons tot zaligheid en geef dat zo uw woord vanavond zijn werk zal doen. Het zal niet ledig tot u wederkeren, dat hebt u al beloofd. Het zal voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt en het zal alles doen wat u behaagt. Maar mag het dan zo zijn in ons midden, Heere, dat dat woord gezonden mag worden om zondaren te bekeren en om uw volk te onderwijzen en hun hoop te verlevendigen en hun harten op te richten en hen meer en meer honger, begeerte, verlangen te schenken om u te kennen en te vervolgen u te kennen. Heere, vergeef ons dan genadig onze zonden. Neem weg al onze ongerechtigheden en al zijn we dan verdorven in ons bestaan en al hebben we uit onszelf geen goed en al zijn ook onze gerechtigheden dan een wegwerpelijk kleed en al zijn ook onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt en al moet van uw kerk, van uw duur gekochte kerk, zolang ze hier op aarde is gezegd en beleden worden dat zij geen volkomen gehoorzaamheid heeft, integendeel slechts een klein beginsel daarvan, wil nochtans, ondanks alles wat u voldoende reden zou kunnen geven om van ons geweken te blijven, wil nochtans u met ons inlaten en uw rijke gunst ons onverdiend betonen. Schenk ons dit om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad. Dat is het derde en het vierde van 89. Gemeente, we zijn dan met elkaar gaan nadenken over wat het woord van God ons openbaart over het eeuwige leven. We hebben eerst gezien dat dat iets is wat hier op aarde begint. De Heer Jezus spreekt daar immers over in het hoge priesterlijk gebed als hij zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en dat kennen van God en van Christus begint maar niet pas na de dood. Aan de andere kant van de dood en van het graf, nee, dat kennen van God, de enige en waarachtige, en van Jezus Christus, de door hem gezondene, begint hier aan deze kant van het graf. Dat is een geloofskennis, vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dat is iets wat in het leven van alle die de Heere vrezen gevonden wordt, in beperkte mate, ik stem dat toe. Alleen maar in beginsel, maar het is er. Gods kennis. Christus kennis. Toen zijn we vorige week na gaan denken over wat de schrift ons openbaart over het eeuwige leven, maar dan aan de andere kant van de dood. In de eeuwigheid, het eeuwige leven na dit aardse leven. We hebben met elkaar gezien dat de schrift ons van dat eeuwige leven, dat natuurlijk geleefd zal worden in de hemel, dat de schrift ons over de hemel een aantal dingen zegt. In de eerste plaats is de hemel een plaats waar Gods verlosten zich straks zullen bevinden. En vervolgens wordt van die hemel gezegd dat dat een staat van volkomenheid is voor zowel het verloste lichaam als de verloste ziel, als de mens, als ziel en lichaam in die mens weer verenigd zullen zijn en beide verlost zullen zijn van alle zonde en van alle gevolgen en onreinheden van de zonde, dan zal de hemel de plaats zijn waar de mens volkomen verlost is. Dan hebben we ook gezien dat de hemel de plaats is waarvan de schrift zegt, en dat lijkt een tegenstelling, maar het is geen tegenstelling, dat de schrift van de hemel zegt dat dat de plaats is van de volkomen rust die er overblijft voor het volk van God, maar dat dat tegelijkertijd ook de plaats is waar onafgebroken dag en nacht de zaligen God mogen dienen in zijn tempel. Die rust is dus niet een niets doen, maar dat is voluit een rusten van de boze werken, een rusten van de zware arbeid, een rusten van de vervolgingen en zo meer. Maar het is ook een ijverig bezig zijn en al de krachten en talenten van hoofd en van hart besteden in die heilige priesterdienst die daar gegeven zal worden aan God en aan het Lam. En dan zijn er volgens het woord des Heren nog een aantal andere aspecten die met de hemel en het leven in de hemel, het eeuwige leven, samenhangen. We willen vanavond een vierde en een vijfde aspect van dat hemelleven bezien. In de vierde plaats is dan de hemel de plaats van de volmaakte gemeenschap der heiligen. De plaats van de volmaakte gemeenschap der heiligen. Niet waar, al Gods kinderen komen daar. De Heere heeft dat bijvoorbeeld gezegd toen hij in het achtste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie gezegd heeft dat er velen zullen komen uit oosten en westen en dat ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Daar noemt de Heere dus de namen van de patriarchen, van die heiligen uit oude tijden. En dat betekent maar niet dat alleen Abraham, Isaac en Jacob daar zijn, maar degenen die zullen komen uit oost en west, uit noord en zuid, en die hele grote schare waar niemand het getal van noemen kan, die zal volkomen gemeenschap hebben met al Gods heiligen. Ze zijn er allemaal. Uit vroeger tijden, uit later tijden. En dat zal niet een gering onderdeel van de zaligheid zijn, gemeente. Er wordt nogal eens gevraagd over, zullen we elkaar dan herkennen? En er zijn er die zeggen, dat weet ik niet. En er zijn er ook die zeggen, dat geloof ik niet. Als de Heere zegt, ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob, dan worden zelfs Abraham, Isaac en Jacob herkend. Ook al hebben we ze nooit gezien. Een van de aspecten van het volmaakte van het eeuwige leven is inderdaad dat we daar elkaar ook kennen. En als we elkaar hier op aarde gekend hebben, zullen we elkaar daar ook herkennen. En ik zei, dat zal een van de rijke onderdelen zijn van dat eeuwige leven, van die volkomen zaligheid. Daar is nu nooit meer één van Gods kinderen alleen. Daar is er nooit meer één eenzaam. Daar hoeft er nooit meer één te klagen zoals de 38-jarige kranke. Ik heb geen mens. Daar hoeft er nooit één te zeggen, al mijn bekenden zijn verdwenen. Er hoeft er nooit meer één te zeggen, wee mij dat ik in Meseg woon of dat ik de tenten van Kedar bewoon. Nooit meer. Alle eenzaamheid en al het verstoten zijn van de mensen en het onbegrepen zijn door medemensen, dat is daar volledig voorbij. Samen met al Gods kinderen is de kerk daar voor altijd verenigd. Daar zien we patriarchen, daar zien we profeten, daar zien we martelaars. Daar zien we de lichtende sterren uit het koninkrijk der hemelen. Daar zien we degenen die wat minder opgevallen zijn en die misschien een plaats hier op aarde hebben ingenomen. Onbekend en ongeacht, maar dat maakt dan helemaal geen verschil meer uit. Daar zijn de zielen van de volmaakte rechtvaardigen. En als straks een lichaam er nog bij is, dan zijn het de zielen en de lichamen van de volmaakte rechtvaardigen. En ze lopen elkaar daar ook nooit meer in de weg. En ze staan elkaar ook nooit meer in de weg, zoals dat hier op aarde helaas nog wel eens het geval is. En ze doen elkaar daar nooit meer verdriet aan. En ze veroorzaken elkaar daar nooit meer zielepijn. En er zijn nooit meer botsingen. En nooit meer misverstanden. En geen enkele afgunst meer. Daar is niet meer dat wat we hier op aarde ook onder Gods volk helaas toch nog aantreffen. Dat ze elkaar niet verdragen kunnen. En dat er dingen zijn die ons in elkaar afstoten. Dat is daar volledig voorbij. Helemaal voorbij. De eerste dingen zijn voorbij gegaan en dat betekent ook dat deze dingen zijn voorbij gegaan. Hier op aarde, ach, we hebben het nog niet zo lang geleden toen we aan de hand van onze catechismus nadachten over de gemeenschap der heiligen gezien en tegen elkaar moeten zeggen, wat ontbreekt daar veel aan? Die waarachtige gemeenschap, die waarachtige verbondenheid, dat met vreugde en met gewilligheid de gaven en de krachten die God aan en ieder heeft toebedeeld nu ook ten nutte en ter zaligheid van de anderen aanwenden en besteden. Wat zijn er op dat terrein een tekorten? En als er meer niet was aan zonde en ongerechtigheid, dan moest Gods kerk zich alleen vanwege deze zonde al diep voor het aangezicht van de Heere schamen en verootmoedigen. Dat ze vaak zo ongelijkvormig aan het beeld van Christus zijn. Maar straks is ook in dit opzicht het werk van Gods geest voltooid. Straks zijn al die verlosten ook volkomen bereid om elkaar te dienen in de liefde. Straks zijn ze allemaal ook van zichzelf verlost. En van hun ellendig karakter verlost. En van hun afgunstige natuur verlost. En van hun egoïsme verlost. En daarom staan ze elkaar nooit meer in de weg. En daarom houden ze elkaar nooit meer bij de Heere vandaan. Wat hier op aarde gebeurt. En daarom zijn ze al nooit meer voor elkaar een struikelblok. Wat hier op aarde gebeurt. Maar integendeel, dan zullen ze elkaar, als het nog nodig zou zijn, een aansporing zijn, een extra stimulans om de lof des Heren nog groter te maken. En dan zo zal ook de gemeenschap der heiligen zijn volkomen hoogtepunt bereiken. En dan mag ik dat ook uitbreiden. Daar geeft de schrift ons ook aanleiding toe, want als het nou gaat om de volkomen gemeenschap der heiligen, dan strekt zich die nog verder uit dan alleen de verloste zondaar, de verloste kerk des Heren. Dan valt binnen die volkomen gemeenschap der heiligen ook de gemeenschap met de engelen. Dat hoort er ook bij. Want rondom de troon zijn al die verlosten, maar daar zijn ook die duizenden en tienduizenden engelen. Nou was er een tijd dat de mensen op aarde voor de engelen bang waren. Denk maar aan de herders in de velden van Efrata. Het eerste wat tegen hen gezegd moet worden is vrees niet, want ze vreesden met grote vrezen. En zo gaat dat als een engel komt, als die bode van de hemel hier met hemelse licht glanzen, met de majesteit Gods aan zich op aarde verschijnt, dan is het vrees in het hart van Gideon en vrees in het hart van de ouders van Simson. En telkens weer als er zo'n engel verschijnt, dan moet dat woord klinken, vrees niet. Mensen, ook al zijn het Gods kinderen, hebben een ingeschapen vrees voor het heilige. En ook voor de heilige engelen Gods die bij de heilige God vandaan komen. Maar dat is in de hemel ook niet meer het geval. Dan zullen Gods kinderen, ik weet niet wat dat zal zijn, maar er is zoveel over de hemel wat we niet kunnen weten en wat we niet kunnen zeggen. Maar daar zal dan straks in de hemel toch ook een onbelemmerde en een ongehinderde omgang zijn en een gemeenschappelijkheid tussen verloste zondaren en Gods troondienaren. En dan pas zal ook meer duidelijk worden hoeveel die kinderen Gods aan de knechten Gods te danken hebben gehad. Hoe menigmaal de Heere gebruik wenste te maken van de dienst van zijn engelen in het leven van zijn kinderen op aarde. Want zijn het niet alle gedienstige geesten die uitgezonden worden terwille van hen die de zaligheid zullen beërven? We staan daar zo weinig bij stil, volk des Heren. We denken er zo weinig aan. Dat is een werkelijkheid die zo weinig voor ons leeft. Maar ik denk dat engelen en mensen straks in Gods hemel elkaar veel te vertellen hebben. Als de engelen het mogen uitleggen, hoe God toen en daar door hun dienst verlossing en bescherming gaf, hoe God toen en daar door hun dienst uitredding verleende. Als de knechten mogen gaan vertellen wat zij altijd al in hun koning gezien hebben. En hoe zij altijd al de dienst aan hun koning hebben mogen verrichten in grote gewilligheid. En als de kinderen dan ook van de knechten nog wat mogen leren en omgekeerd. Als de kinderen aan de knechten mogen gaan tonen in volmaakte zin wat het is om genade te ontvangen. en om door genade in de gunst en in de ontferming Gods hersteld te zijn. Kinderen en knechten zullen elkaar veel te vertellen hebben, en dat is ook een stuk van de volkomen zaligheid. De lieflijkheden van het zalig hemelleven, dat is geen enkelvoud, maar dat is meervoud. Dat is zelfs onbegrensd in zijn veelvoud. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. En dan stemmen ze van harte in deze twee. Dan wordt het ook waarlijk in dat opzicht de gemeenschap der heiligen. Ze beide één zijn. In de vreugde over God en in de aanbidding van God. Ja, wat een zaligheid ligt ook daarin. In die gemeenschappelijke dienst aan de Heer. Hebt u daar nou wel eens zin in? Om samen met dat verloste volk des Heeren en samen met die dienaren Gods in zijn tempel hem, God en het Lam te loven en te prijzen. Daar krijgt de mens toch wel eens zin in als het beginsel van dat eeuwige leven in het hart gelegd is. Als iets van de hemel al in ons hart is afgedaald. Maar dan een volgend punt, en dat is nog veel belangrijker. En dat grijpt nog veel hoger. De hemel is niet alleen de plaats van de volkomen gemeenschap der heiligen, maar het is ook de plaats van de ongestoorde gemeenschap met God en met het Lam. En dat ligt dan gefundeerd in het zien van God en van het Lam. Gemeente, ik denk dat dat het meest bijzondere van alles is. En dit is ook tegelijk het moeilijkste om aan te duiden en in woorden uit te drukken. Hier staan wij voor die grens van ons inzicht. Hier kunnen we alleen de schrift laten spreken en proberen de schrift na te spreken, maar hier zal zelfs de exegese tekortschieten. Hier kunnen we niet verklaren. Maar dit is wel bijzonder, het meest bijzondere van de hemel. Als dat er niet zou zijn, als er nou eens alleen gouden straten en paarlepoorten waren, en als er nou eens alleen was de verlossing van alle ongerechtigheid en de gemeenschap met andere kinderen Gods en de gemeenschap met de heilige engelen, als dat er nou alleen zou zijn, dan zou de hemel toch nog niet echt de hemel zijn. Ik bedoel, wat maakt de hemel tot hemel? Wat maakt het eeuwige leven tot het eeuwige leven? De presentie Gods. En de aanwezigheid van het Lam. Als die er niet waren, wat moest Gods kind er dan doen? Genieten van de schoonheid? Genieten van die andere dingen, maar dat kan zijn ziel niet vervullen. Dat kan hem niet werkelijk vreugde, verzadiging van vreugde geven. Het gaat hem toch om hem die hem lief gehad heeft en die hem gekocht heeft met zijn bloed. Wel nu, de Heere maakt dat ook bekend in zijn woord, dat één van die dingen, en dat is, ik zei het al, het meest wezenlijke van de hemel is, dat we God en Christus zullen zien. En dat we met God en Christus eeuwig gemeenschap zullen hebben. Zien. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien, zegt de Heere Jezus. Zonder heiligmaking zal niemand God zien, staat er in Hebreeën 12. En ik denk aan een heel belangrijk woord uit de eerste brief van de apostel Johannes. Ik lees u dat maar, Johannes 1, Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. En dat zien, zegt Johannes van hem, dat hem zien zoals hij is, heeft dan tot gevolg dat we ook hem gelijk zullen zijn. En dan nog een woord, en we hebben dat al gelezen, Openbaring 22, en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, alweer dat dienen in zijn tempel, en zullen zijn aangezicht zien. Daar blijven veel vragen over, hoe dat zal zijn. Gemeente, ik weet dat ook niet. Verwacht dat nou niet van een prediker. Dat heeft het woord van God ons ook niet geopenbaard. Maar dit staat er. Wat er voor vragen ook overblijven. En wat u misschien nog meer zou willen weten. Er zijn veel dingen van dat eeuwige leven die God heeft verborgen gehouden. En die de Heere bewaart voor straks. Maar wat er dan ook voor vragen nog te stellen zijn en wat ons onderzoekend verstand misschien nu graag zou willen weten. Dit staat vast en dat staat op recht en waarheid, Paul. Dat staat op vele plaatsen in de schrift vast. Ze zullen God zien. En ze zullen ook gemeenschap met hem en met het lam hebben. Ik denk aan een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft toen hij van zijn discipelen afscheid ging nemen. Toen heeft hij het over dat hemel, dat vaderhuis gehad met zijn vele woningen. En hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen op dat gij ook zijn mocht. Waar ik ben, bij hem zijn, om met hem eeuwig te verkeren, om met hem eeuwige gemeenschap te hebben. Ik denk ook aan een woord uit 1 Thessalonicense 4, we hebben daar wel eens over gedacht met elkaar toen dat aan de beurt was om bepreekt te worden. Degenen die straks levend overgebleven zijn, zullen tezamen met de anderen die opgewekt worden, opgenomen worden, in de wolken de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. En weer een woord uit Openbaring 21, vers 3. Het tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En dan vindt u beide elementen, dat element van het zien van God en van het Lam, en dat element van de gemeenschap met God en het Lam, terug in een woord uit het hoge priesterlijk gebed ook weer. Tekst waarvan een Engelse oude schrijver, Richard Baxter, gezegd heeft, ik zou voor de hele wereld deze tekst in de Bijbel niet willen missen. Vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid aanschouwen, zien en bij hem zijn, met hem zijn, gemeenschap. Dus u ziet het is het woord van God dat ons deze dingen zegt. En als ik dat zo samenvat, dan heeft de schrift daar werkelijk reden en aanleiding voor gegeven. Het zien van God en het zien van het Lam. En tegelijk ook de gemeenschap met God en de gemeenschap met het Lam. En daardoor wordt de hemel tot hemel. Kunnen we daar nog meer van zeggen? Nog een paar dingen, gemeente. Daar kunnen we nog dit van zeggen, dat zien in de hemel straks een volkomen zien zal zijn. Wat bedoel ik daarmee? Wel dit, hier op aarde, mag ik dat zo zeggen, hier op aarde ziet Gods kind ook. Dat is een zien in het geloof. Maar al is het een zien in het geloof, daarmee is het nog een onduidelijk en een onzuiver zien. Paulus zegt, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat is een beetje een moeilijke tekst. U moet zich daarbij voorstellen het gebruik van een ouderwetse spiegel uit de dagen van de apostel. Toen hadden ze nog niet de spiegel zoals wij die kennen, waarin je zo'n scherp, duidelijk beeld van je gezicht kunt ontdekken. Maar vroeger was dat anders. Men had daar metalen spiegels en die weerspiegelden wel wat. En dat gaf wel een bepaalde reflectie, maar dat was allemaal onzuiver en dat was allemaal onduidelijk. En de fijne puntjes en de precieze lijnen kon je in dat spiegelbeeld niet herkennen. Wat bedoelt de apostel als hij zegt, nu zien we door een spiegel in een duistere reden. Nu zien we door een spiegel duister, vaag, niet wel omlijnd, niet scherp, niet accuraat. Maar, zegt hij, als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Er gaat een grote verandering plaatsvinden in het zien van Gods kinderen. Wat ze nu zien door het geloof. En zeker, daar zeker in het geloof mogen we de Heere aanschouwen zoals hij onder ons gaat in het gewaad van het woord. In het geloof mag er is wat van hem en van zijn deugden en van zijn goede tierenheden gezien worden. Maar het is maar een glimp. Het is maar een duister zien, het is maar een vaag zien, het is een gebrekkig zien, het is een zien als het ware in duisternis. En wat een afstand is er nog. En wat een voorbijgaand zien is het nog. De beste ogenblikken, de hoogste momenten in het geestelijke leven komen toch niet verder dan een zien door een spiegel in een duistere reden. Maar daar en dan, aangezicht tot aangezicht. Hier ken ik ten dele, voegt de apostel eraan toe. En er is een kennis van God. Hebben we dat niet gezien 2 weken geleden? Is dat niet het eeuwige leven zoals dat hier op aarde begint? Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus en die gij gezonden hebt. Dat is er, dat kennen. Maar wat een gebrekkig kennen. Wat een ten dele kennen. Wat een onvolkomen kennen. En daarom lopen we iedere keer weer vast. Met onze godskennis en met onze Christuskennis lopen we iedere keer weer vast. Want we kennen ten dele en als de Heere het dan anders doet dan wij denken dat hij het zou doen, dan begrijpen wij hem niet meer en dan denken we dat hij het verkeerd doet. En dan is de verleiding groot dat er allerlei gedachten in ons opkomen waarmee wij de Heere van onzorgvuldigheid en misschien wel van onrecht betichten. Komt allemaal doordat wij zo ten dele kennen. Maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Scherp, helder, duidelijk. Ook al zullen er dan grenzen blijven. Want het onderscheid tussen God en mens blijft ook daar bestaan. Het onderscheid tussen schepper en schepsel. En zoals dat zien van God, dat zien van Christus helder en duidelijk gaat worden, zo zal ook de gemeenschap ononderbroken worden. Niet waar? Iemand die de Heere vreest, die weet er toch van dat er tijden in het leven zijn dat hij wel eens gemeenschap met de Heere mag hebben. Moet ik dat uitleggen? Wat dat is, gemeenschap met de Heere hebben als de Heere tot de ziel spreekt en als de ziel zich uit mag storten voor de Heere. Als de Heere de ziel omhelst in zijn liefde, als de Heere het woord tot zegen, dat de Heere zijn woord een kracht doet zijn in het leven. Wel nu, er zijn van die tijden waarin de gemeenschap met de Heere gesmaakt wordt. Maar dat zijn tijden die voorbij gaan. Dat wordt weer afgebroken. Waardoor? De Heere moet zijn aangezicht ook wel weer eens verbergen. We hebben ook wel weer, als een schaap de herder onbedachtzaam uit het oog verloren. En de Heere is zelfs ook wel eens uit het hart geweken. Omdat dat hart weer vol kwam te zitten met andere dingen. En in ieder geval, de gemeenschap met de Heere wordt wel eens verbroken. Wordt wel eens, wordt meer dan eens, wordt menigvuldig verbroken. De Heere heeft daar zijn redenen voor. Wij maken het daar vaak naar. Maar hoe het ook zij, de gemeenschap is hier niet ononderbroken. En dat geeft smart. Niet altijd, gelukkig als het smart geeft trouwens. Het kan ook wezen dat we eraan gewoon raken. Dat we denken dat het, nou ja, zo is het nu eenmaal. En dan doet het niet eens meer pijn. Maar gelukkig als het smart gaat geven. Gelukkig als we het werkelijk met de dichter mogen zeggen. Uit de schreeuw van ons verweesde bestaan. Och, weert ik derwaarts weer geleid. Maar dat hoeven ze straks nooit meer te zingen. Nooit meer, want er zit nooit meer iets tussen de Heere en hun ziel in. En er is nooit meer reden voor de Heere om zijn aangezicht te verbergen. Nooit meer hoeft de Heere dat te doen, want hier op aarde doet hij dat menigmaal opdat ze zich schuldig zullen leren kennen, nietwaar? Zo staat het in Hosea, dat hij zich zal verbergen, totdat ze zich schuldig zullen kennen. In de dag van hun benauwdheid zullen ze hem ernstig gaan zoeken. En daarom houdt de Heere zich wel eens weg. Maar dat doet hij in de hemel niet meer. Want daar hoeven ze zich nooit meer schuldig te leren kennen. Daar is het allemaal voorbij. Ook die schuld en ook dat schuldbesef en ook die schuldbelijdenis. Dat is allemaal vergeten. Dat is allemaal vergeven. Dat is achter Gods rug geworpen. Dat hoort ook bij die eerste dingen. Daar is het geloof. Ook overgegaan in aanschouwen. En daar zal het nooit meer eindigen. Nooit meer. Daar is verzadiging van vreugde. Kent u die tijden van gemeenschap met de Heere? Zou u er niet meer van willen hebben? Het is mij goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Nou, als dat zo mag zijn, nabij te wezen bij mijn God, dan wil je er toch wel meer van hebben, nietwaar? Als het dan eens ontbreekt, en als het dan eens ver weg is, en als je er niet bij kunt, en ook niet weet hoe je er ooit weer terug kunt komen, en als je je rond je afvraagt en zeggen moet, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dan zou je er toch wel meer van willen hebben, van dat gemeenschapsleven. Maar dat zal straks nooit meer de hunkering van de ziel behoeven te zijn, want daar is verzadiging van vreugde en daar is de gemeenschap met de Heere en met Christus nooit meer onderbroken. Altijd met de Heere zijn. En gemeente, dan zal in die gemeenschap en in dat zien van Christus, en ik weet dat ik nu naar woorden moet tasten, dan zal toch ook nog een voortgang zijn en een groei en een toename. Zoals dat vorige keer door mij gezegd werd, dat als het gaat om dat werk, om dat dienen van God en van het Lam, dan zal dat inderdaad ook het uitvoeren, het volkomen uitvoeren zijn van de opdracht die God in de schepping al gegeven heeft, maar waardoor de zonde vaak zo weinig van terecht gekomen is. Maar nu ten aanzien van dat zien van God en dat kennen van God. Nu ken ik ten dele, zegt de apostel, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Daar gaat de mens voort. daar zal die verloste kerk zich eeuwig mogen verdiepen, mag ik het zo zeggen, in God en in Christus. Daar mogen ze volledig en met heel hun verstand en met heel hun hart erbij theologie bedrijven. Theologie beoefenen. De geest die de diepten Gods onderzoekt, die zal dan ook die verloste kerk verder onderwijzen en leiden, opdat de honger van hun ziel gevoed wordt aan het wezen en aan de werken Gods. De diepten Gods mogen daar worden onderzocht. En dat zal met vreugde gedaan worden. Daar zal er niet één zijn die daar geen zin in heeft. Als God zichzelf daar nog rijker wil doen kennen, in de diepten van zijn wezen en in de rijkdommen van zijn werken, dan zal er geen één zijn die zeggen zal, ach nee, daar heb ik geen belang bij. Maar met de honger die er in hun ziel ligt, zullen ze zoeken om hem nog rijker te mogen kennen. Steeds beter en steeds dieper te verstaan wat ze hier op aarde uit de verte aanschouwd hebben. Wat ze hier op aarde als in een spiegel in een duistere reden hebben gezien. Maar dat daar te mogen onderzoeken wat het nou was, ten diepste. Wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij hen kocht met zijn bloed. En dan niet alleen als het gaat om de manier waarop hij dat gedaan heeft en de prijs die hij betaald heeft, maar vooral, en daar staan ze hier altijd nog voor die grens van het mysterie, vooral dat motief wat hem bewogen heeft om die weg te gaan, om door te dringen, zover dat mogelijk is, ook dan met het verlichte verstand in het geheim van de borgtochtelijke liefde, die tenslotte ook teruggaat op het besluit Gods van eeuwigheid. Daar zal de kerk bezig zijn in het kennen van God, in het zien van zijn aangezicht, bezig zijn met het onderzoeken de diepten Gods om, mocht het wezen, beter te verstaan. De motieven van de goddelijke liefde, van de verkiezende liefde, om beter te verstaan, zich te verdiepen. Daar is het niet een curieuselijk indringen, maar dat is het hier wel, maar daar mag het en daar geeft de geest er permissie voor, als die de kinderen Gods verder doet zoeken naar datgene wat God geleid heeft bij al dat werk van zijn voorzienigheid in de ganse weg van hun leven, in grote en in kleine dingen. Door de verlichtende werking van Gods geest zullen ze daar dingen zien die ze nog nooit gezien hebben. Dingen horen die ze nooit gehoord hebben. Ze mogen kennen zoals ze gekend zijn. En dan het wonder in dat alles, dat is dat ze hem zelf mogen zien. Met hun eigen ogen hem zien. Met hun eigen ogen die hen dan weer teruggegeven zijn als het lichaam in onverderfelijkheid is opgewekt. Met hun eigen ogen in de ogen van hun zaligmaker blikken. Met hun eigen ogen op zijn doorboorde handen zien. En dan zeggen, zonder enige vrees voor zelfbedrog, zonder enige aarzeling, zonder enige belemmering van ongeloof dat nog in hen zou zijn overgebleven, zonder enige twijfeling, zeggen als ze hem zien: mijn Heere Jezus. Aangezicht tot aangezicht. Wat dat zal zijn, daar moet je voor gestorven wezen om dat te weten.
Dan moet je door de poort, door de tunnel van de dood voorheen gegaan zijn. Om dat te weten. Hem te zien. En dan in de volle zekerheid. Zonder dat Satan nog enige mogelijkheid heeft om een pijl van twijfel in het hart af te schieten. Maar dan te mogen weten, gekocht door zijn bloed. Lief gehad met een eeuwige liefde. Denk nou nog maar even aan het slot van de 17e psalm. Waar de dichter van deze dingen, op een oud-testamentische wijze, toch wat van gezien en van gezegd heeft. En dan maakt hij een tegenstelling. En dat is ontzaglijk scherp, die tegenstelling. Hij heeft het over tweeërlei verzadiging. In vers 14 zegt hij, heeft hij het over de lieden die van de wereld zijn. Welke deel in dit leven is. Welke buik gij vult met uw verborgen schat. En daar zijn zij mee verzadigd, met dit leven. En hun deel is hier. En hun buik is hun God. En naar hun kinderen kijken ze. En dat is eigenlijk alles wat ze hebben. Daar vinden ze verzadiging. Maar de dichter zegt, daar kan ik het niet mee doen. Daar kan ik het niet mee doen. Als God mij te eten en te drinken geeft, dan wil ik hem er dankbaar voor zijn. Als God mij kinderen geeft en andere dingen in deze wereld, dan wil ik daar dankbaar voor zijn. Maar ik kan er geen verzadiging in vinden. Ik kan er geen vervulling in vinden. Maar, zo zegt hij dan als tegenstelling in het volgende vers, in het laatste vers, maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden, niet met de dingen van de wereld, niet met kinderen, niet met allerlei schatten en rijkdommen van deze wereld, maar ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken. Dan is het pas volkomen vrede voor hem, dan heeft hij pas echt verzadiging. Kijk, en omdat dat zo is, daarom zijn Gods kinderen eigenlijk altijd wat rusteloos. Wat rusteloos. Ze kunnen niet meer zeggen dat de aarde het is waar ze naar verlangen. Ze kunnen niet meer zeggen dat dat het is waar hun ziel naar uitgaat. En al hebben ze hier hun taak en al doen ze hier hun taak en hun werk en hun plicht. Als het goed met hen is en als de geest werkelijk in hen werkt, dan zijn ze rusteloos. Kunnen ze het van de aarde niet meer hebben, verwachten. Dan kunnen ze het ook niet meer, dat is een stap verder, van hun geestelijk leven verwachten. En van de ondervindingen die ze daarin mogen genieten. En van datgene wat ze daarin beleefd hebben. En de gunstbewijzen Gods die ze genieten mogen, vroeger en misschien ook in het heden. Daar kunnen ze ook de verzadiging niet meer in vinden. Het blijft altijd een onvervuld verlangen. Er blijft altijd een honger op de bodem van hun ziel. En die honger die wordt pas gestild als ze zullen opwaken. Dan zullen ze pas verzadigd zijn. Ziet u, daarom is er eigenlijk altijd wat van rusteloosheid in het leven van Gods kinderen. Hoe goed de Heere voor hen zorgt en hoeveel ze ook van hem ontvangen en welke dingen hij hen ook geeft te genieten. Maar dat ene, zijn beeld, hem te mogen kennen. Te mogen kennen zoals ze gekend zijn. Nu kijken ze altijd nog in dat stuk metaal dat wel wat laat zien, maar dat toch eigenlijk de dingen zo onduidelijk en zo onscherp ziet. En dat is rijk hoor. En dat is een zegen als God dat geeft. En dat is een weldaad als de Heere iets van zichzelf doet kennen. Maar datgene wat hij van zichzelf doet kennen, dat doet verlangen naar meer. Dat doet uitzien naar rijkere vervulling. En vandaar dat rusteloos. Het is pas volkomen goed. Als ze al dat bestaan van deze wereld kunnen achterlaten. En als ze al dat gebrekkige en dat ten dele kunnen achterlaten. en als ze verzadigd zullen worden met zijn beeld. Waar vult u uw geest mee? Waar vult u uw hart mee? Kent u dat verlangen? Ja, we willen wel naar de hemel, hè, allemaal. Wie zou dat nou niet willen? Maar wilt u ook de hemel in uw hart? Mag de Heere daar de eerste plaats hebben? Mag de Heere het in uw hart voor het zeggen hebben? Mag de Heere u los gaan maken van de aardse bindingen en van de aardse vreugden? Mag de Heere dat werk der bekering in uw leven ook doen? Want je kunt natuurlijk niet naar de hemel als je de hemel nooit in je hart gehad hebt. Je kunt niet naar de hemel als je er niet geschikt voor bent. Ja, maar wie is er dan geschikt voor de hemel? Diegenen die door de Heere bearbeid worden, die worden geschikt gemaakt voor de hemel. Die krijgen wat ze nodig hebben om straks daar binnen te komen. Die krijgen om te beginnen dat toegangsbewijs, die perkamentenrol uit Bunyan's Christenreis, die krijgen ze en die moeten ze straks laten zien. En dat geeft hen permissie om binnen te komen, die krijgen ze. Dat toegangsbewijs uit de handen van hem die hen gekocht heeft. En voorts krijgen ze ook nog datgene wat ze nodig hebben om geschikt te zijn om binnen te komen. Dat wil zeggen, er zal geen wezenlijk verschil meer zijn tussen wat de hemel is en wat er in hun hart ligt. Geen wezenlijk verschil. Al is het hier gebrekkig en al is het vol tekortkomingen en al zijn er veel dingen om zich over te schamen en voor de Heere te verootmoedigen, dat allemaal wel, maar ten diepste is hier God al aanwezig door zijn geest in het binnenste van die zondaar. Wie zullen straks God zien? Ik wil nog wel een keer apart met u het woord des Heeren beluisteren als het gaat over de vraag, wie gaan er dan straks naar de hemel? En dan zullen we onszelf wat meer toetsen aan wat het woord van de Heere daarover zegt. Maar nu dan toch even dit punt. Wie mogen straks God zien? Zalig zijn de reinen van hart. Die mogen straks God zien. En wie is er nou rein van hart? Bent u dat? En dan moet u niet zeggen, rein van hart is er geen één. Want we zijn allemaal onrein en we zijn allemaal verdorven en we zijn allemaal afgeweken. Dat is waar, daar hebt u gelijk in. Maar zo laat de Heere dat natuurlijk niet in het leven van de zijnen. Hij kwam toch juist om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij kwam toch juist om door zijn geest zulken ook een rein hart te scheppen. Niet waar? Nu, dan krijgen ze een rein hart. Wat is dat voor een hart? Dat is een hart waarin de vreze des Heren woont. Dat is een hart waarin de begeerte is ontstaan om de Heren hartelijk lief te hebben. Om hem in oprechtheid te dienen. En om de wereld te verzaken. De oude natuur te doden. In een nieuw godzalig leven te wandelen. Wat is een rein hart? Ach, dat is het hart van een mens die juist zoveel onreinheid moet beleiden, maar die met al die onreinheid en met al die verdorvenheid geen rust meer heeft. En die het onder al die onreinheid en over onder die verdorvenheid die hij bij zichzelf bij het licht van Gods woord en geest heeft ontdekt, benauwd gekregen heeft. En die er niet meer mee leven kan. En die ermee tot de troon der genade vlucht. En die zichzelf als een smekeling, als een boetvaardige zondaar bij de Heere presenteert en smeekt, Heer, och, wierd mijn ziel door u gered, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Reinheid van hart, dat is niet dat er geen zonde meer is, En dat er geen ongerechtigheid meer is, maar reinheid van hart, dat is die hartelijke begeerte om door de Heere van al de zonde en de onreinheid verlost te worden. Er is die breuk gekomen, je kunt er niet meer in leven, je kunt er geen vrede en geen vreugde meer in hebben. Er is een ander doel in je leven gekomen, de Heere te mogen dienen, de Heere te mogen liefhebben en Hem te mogen vrezen. En die zo respect en eerbied kregen voor Gods heilig gebod. Die zo een verlangen, een hartelijk verlangen kregen naar dat werk van Gods geest. Waardoor zij meer en meer bekwaam gemaakt zouden worden om de Heere waarachtig te dienen en waarachtig lief te hebben. Wel gemeente, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En als u dat nou zo hoort, hebt u er dan hoop op dat u God ook een keer zal zien? Ik bedoel natuurlijk zien zoals dat hier in die tekst bedoeld wordt, zoals dat van die verloste kerk gezegd wordt, ze zullen zijn aangezicht zien. Hebt u er hoop op dat u God, dat u Christus mag zien? Dan moet u hem hier op aarde leren kennen. Want je kunt daar nooit een God zien in zaligheid als je hem niet kent. En je kunt het lam daar nooit zien en behouden blijven als je hem hier op aarde niet als je borg en je zaligmaker hebt leren nodig krijgen. Hebt u er hoop op dat u hem zien zult? Hebt u er hoop op dat datgene wat vanavond voor het aangezicht, voor de aandacht geplaatst werd, straks ook in uw leven vervuld mag worden? En is er wel eens een verlangen naar? En uw kinderkind zegt dan: Johannes, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid zullen hebben en niet van hem beschaamd zullen worden. Houd dat hart dan rein. Wijk dan af van het kwaad. Zoek dan toch uit liefde en uit toewijding hartelijke gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. Laat de zonde toch geen heerschappij voeren. Zoek het in de gemeenschap en in de gemeenschapsbeleving met de borg en zaligmaker van zijn kerk door zijn geest. Zoek het bij die God die van eeuwigheid zijn kerk heeft lief gehad, met een eeuwige liefde voor hen zorgt en straks met en door die eeuwige liefde hen ook volkomen verlossen zal. En zoek het bij die geest. Die dierbare geest die ook nu op de achtergrond blijft. U merkte dat wel in de prediking. Maar die geest die het toch doet. Die het toch allemaal doet in het leven van die hemelingen. Zolang ze nog op aarde zijn. Hij maakt ze geschikt voor de hemel. Hij geeft ze die reinheid in het hart. Hij geeft ze dat leven van waarachtige bekering. Hij stort die liefde Gods in hen uit. En hij vervult hen met wederliefde. Hij zorgt ervoor dat er zijn, zoals Psalm 119 ze beschrijft, de oprechte van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet, die hij bij dagen en bij nachten Gods wil doet bepeinzen, nu al. En wat zal dat dan straks zijn, die hij bearbeidt om God als het hoogste goed van harte te zoeken met ingespannen krachten. Amen. We zingen Psalm 119, het eerste vers.
Oh,
willen u ootmoedig danken, o grote en heerlijk God, voor wat u ons in uw heilig woord bekend maakt. Het gaat ons begrip wel te boven en ver te boven ook. En nochtans, Heere, datgene wat er dan van staat en wat u ons geopenbaard hebt, dat is toch al genoegzaam om in onze harten hartelijke liefde en verlangen te ontsteken naar u en naar uw zalige gemeenschap, en dat ononderbroken. Heere, dat komt dan nog voor alle die u vrezen. En als zij door de dood heen gaan, weten ze in een uur meer dan 1000 preken hen konden zeggen. En weten ze in 1 uur meer dan het onderzoek van vele goede geschriften hen kon vertellen. O Heere, wij bidden van u dat gij uw kerk meer en meer bekwaam wilt maken om zo als reinen van hart te mogen leven. En om in dat vooruitzicht dat de belofte vervuld zal worden u hier op aarde groot te maken en aan te prijzen. Want Heere, wat ligt er dan in zaligheid? En wat is er dan veel aan te prijzen? En wat is er dan veel om jaloers mee te maken en tot jaloersheid te verwekken? Wat geeft gij dan straks en hier op aarde in beginsel al overvloedig, en dat alles dankzij de verdiensten van de Heere Jezus Christus? Heere, we bidden van uw genade dat gij uw kerk getrouw wilt maken om meer van de hemel te verstaan en minder aan de aarde vast te zitten. Die moeten we toch verlaten. Betekent niet dat we er onverschillig tegenover mogen staan en dat we onze taak mogen verwaarlozen, maar Heere, dat mag toch niet alles zijn. En laten we van al de drukte die we hebben en van al de bezigheden die we hebben toch geen excuus maken om te verklaren waarom we zo weinig hemelsgezind zijn en waarom we zo weinig ijveren om meer van de hemel te weten. Geef door uw geest die waarachtige gezindheid waarvan de apostel spreekt. Uw leven is met Christus verborgen in God. Zoek dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan, Heere, dan bidden wij ook voor diegenen die nog nooit iets van de hemel in hun hart gehad hebben. En wie leven altijd nog zonder God en zonder de waarachtige vreze Gods is. Als we toch niet bij de reinen van hart horen, maar bij de onreinen, dan kunnen we ons ook op die tekst niet beroepen en dan kunnen we ook nooit hoop en verwachting hebben dat we u zullen aanschouwen in heerlijkheid en in zaligheid. Als we u dan moeten ontmoeten, Heere, en als onze ogen dan moeten staren op hem die op de troon zit, die grote witte troon, waar de rechter van hemel en aarde op gezeten is, dan zullen we verstijven. Dan zullen we vluchten willen en niet kunnen. Dan zullen we roepen en geen antwoord krijgen. O God, wij bidden van u dat gij hen die nog zonder de reinheid van hart leven en zonder de waarachtige vrezen des Heren, zo door uw woord en door uw geest wilt aangrijpen, dat zij u te voet vallen en u om genade smeken, terwijl gij nog genadig zijt. Heren, zegen ons bij alles wat ons ook in deze week te doen staat. Wilt gij uw gunst gebieden over al het werk onze handen? Wilt gij uw woord zegenen, zoals we het vandaag gehoord hebben, en zoals we het in deze week mogen lezen, persoonlijk en in onze gezinnen. Heere, wilt gij er ons door bearbeiden tot zaligheid. Zegen ook de reformatieherdenking van aanstaande donderdagavond, en geef dat we waarlijk ook iets mogen zien van de rijkdom die gij ons in de reformatie hebt gegeven tot op de dag van vandaag. Gedenk ons, o God, in uw gunst en ontferming, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het 8e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.